Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 13 december 2025 en u luistert naar het Nederlandstalig radioprogramma van SBS. In het komende uur kunt u luisteren naar een kersverse leestip van onze vaste boekenrecensent Astrid van Schoonakker. In een nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained komt u meer te weten over Native Title. En sportjournalist Jaap de Groot praat ons bij over de loting van het WK voetbal van volgend jaar. Met wie zit Oranje in de pool? En ook ander voetbalnieuws. Dat en het willekeurige weekoverzicht. En natuurlijk muziek van onder andere Wim Sonneveld allemaal later. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
De Australische regering heeft deze week 's werelds eerste social media verbod voor alle jongeren onder de 16 ingevoerd, met als argument de bescherming van zich ontwikkelende puberhersenen. Maar de maatregel stuit direct op verzet van tieners die ontwijktactieken delen.
Hi there, students. It's the Prime Minister here and I want to speak to you directly about something very important. From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. Above all, make the most of the school holidays coming up, rather than spending it scrolling on your phone. Start a new sport, learn a new instrument, or read that book that has been sitting there on your shelf for some time. And importantly, spend quality time with your friends and your family, face to face.
Aldus premier Anthony Albanese, die woensdag het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 aankondigde. Het verbod geldt momenteel voor Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en 6 andere sociale media platformen. Maar de lijst zal naar verwachting nog groeien. Vanaf nu riskeren social media platforms boetes tot $49,5 miljoen als zij geen redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat kinderen en tieners onder de 16 een account aanmaken. E-70-commissaris Julie Inman Grant zegt dat er in het begin uitdagingen zullen zijn, maar dat niet-naleving niet zal worden getolereerd.
There will be teething issues and kids will be ingenuitive and they'll find their ways around it. But the way that we're looking at compliance and enforcement is around systemic failures. And I 100% believe that these companies have the technical capability to achieve this. And they may have come into this kicking and screaming, but now it's time for them to show us their stuff. We have to work with the platforms and make sure that they're continuing to innovate and improve. But again, if we see blatant non-compliance or if we're challenged in court around our notices or any enforcement action we take, we'll take each step as it comes.
Schaduwminister voor Communicatie Melissa McIntosh zegt dat de coalitie losjes achter het verbod staat, maar zich zorgen maakt over het gebruik van het Digital ID-systeem. Ze zegt bezorgd te zijn dat de biometrische gegevens in het kader van de digitale ID kwetsbaar zijn voor inbreuk op de beveiliging. Minister McIntosh vindt het teleurstellend dat de regering doorgaat met het digitale ID-systeem, ondanks haar eerdere vaagheid over het invoeren ervan.
The Minister for Communications and the E-Safety Commissioner have started putting this sort of language in quite recently around messy, it won't be perfect, please be patient. Well, they should actually just get it right. The platforms have to be held to account, and this is another part of the concern, and sorry to put a bit of a dampener on the day, is around they've told me that they will compel people to use digital ID, and the Minister's saying they're not, but this is very personal information, driver's licences, birth certificates, going into data centres offshore. So, yes, we do support the intent, and let's protect kids and let's get them off social media, but we can't forget all the mechanisms along the way and ensuring that it does work the way it should do.
Grote vraag is natuurlijk, wat vinden tieners zelf van het verbod? Sommige kinderen verspreiden al video's over hoe ze het verbod kunnen omzeilen. Met tips zoals met je ogen knipperen tijdens de digitale fotoverificatie.
If you're living in Australia and you're under 16... Stay. Everybody else, leave. Go on. Shoot, shoot. Get out of here. All right. They got it? Hi. So what you're going to do to get past the social media ban when it finally comes around, to get past the facial scan, all you got to do is just do this. I don't know why it worked, but it did. That worked for me for Snapchat. I'm not sure if the different apps use different facial scannings. But that did work for Snapchat, so hopefully it'll work for everything else. Alright, good luck everybody.
Sommige kinderen, zoals Barika, maken zich zorgen dat ze niet in contact kunnen blijven met familie en vrienden over de hele wereld.
I feel a bit upset about it, because now I can't communicate with relatives overseas and this has deeply affected me. And I feel like I use Snapchat and Messenger a lot, and since they are both now being banned, it's kind of like breaking my relationship up, and that kind of hurts my feelings. I talk to them on Snapchat and Messenger. I use Snapchat for my cousins and Messenger for like grandparents, uncles and aunties.
De 12-jarige Dorothea denkt dat het verbod haar creatieve expressie zal beperken, omdat ze sociale mediaplatforms gebruikt om video's en kunst te maken.
I don't know how to explain it. It's just basically where you import like photos and videos, change the text, and it's like, then it kind of creates a video. I don't know how to explain it that well without sounding weird.
Maar niet iedereen is boos. De eveneens 12-jarige Flossie zegt dat ze met neurowetenschapper Dr. Laila Landowski heeft gesproken, die haar uitlegde hoe kneedbaar het puberbrein is.
It's a time when we're more likely to take risks, act on impulse, and be shaped by the world around us. Social media is designed to take advantage of that. Every like, every notification, every short video releases dopamine. It keeps our brains hooked, even when it doesn't make us happier or healthier. For developing brains, that constant dopamine drip can actually change the pathways we rely on for focus, self-control, and emotional resilience.
Minister van Communicatie Annika Wells beweert dat het aantal gedeactiveerde accounts aangeeft dat het verbod nu al een succes is.
Already know today more than 200,000 TikTok accounts have deactivated. We're going to see hundreds of thousands across the next few days and weeks, and we're measuring that through writing to the platforms tomorrow. We're saying, what were your numbers on the 9th of December? What were your numbers on the 11th of December? And we're going to ask them every month to make sure that downward trend is happening.
Dat was een verhaal gemaakt door Brianna Charles voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Een Australisch kankeronderzoekscentrum heeft een subsidie van $2,5 miljoen gekregen om verder onderzoek te doen naar een van de dodelijkste hersenkankers in het land. Onderzoekers van het Walter and Eliza Hall Institute in Melbourne hopen de diagnose en behandelingsmogelijkheden te versnellen. Pippa Ray was 9 jaar oud toen bij haar diffuse intrinsieke ponsgliom, oftewel DIPG, werd vastgesteld. Haar moeder Virginia zegt dat ze een bijzonder kind was.
Oh, Pippa was a really vibrant personality. She was everybody's friend. She had lots of friends. She was sporty, athletic. She just made the most of life. It was almost like she lived an entire life in 11 years.
Het is een zeldzame en agressieve vorm van dodelijke hersenkanker die ontstaat in de hersenstam en voornamelijk kinderen treft. Virginia zegt dat door de diagnose van Pippa de aarde onder haar voeten wegzakte.
Your whole world comes crumbling down. At that point, I didn't realize that it was the worst possible tumor that anybody could be delivered. But, you know, I'd never had experience with brain tumors. You know that brain tumors are bad, but to know the extent of that, I did not at the time.
De kanker is moeilijk te behandelen vanwege de locatie en het infiltrerende karakter, waardoor operatief verwijderen onmogelijk is. De overlevingskansen zijn daarom laag. Families krijgen vaak te horen dat ze hun tijd moeten gebruiken om herinneringen te maken. Pippa overleed 21 maanden na haar diagnose. Ze was pas 11 jaar oud.
We were very fortunate that we had 21 months and the majority of that time Pippa was relatively well and she was able to travel with us. So one of the best memories was living out her dream and taking her to Paris. And that's just something that remains with our family forever. It was a very beautiful and special time and we spent 2 weeks there.
De Australian Cancer Research Foundation heeft dus een subsidie van $2,5 miljoen toegekend aan het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research in Melbourne. Met het geld wordt een laboratorium gefinancierd dat zich richt op onderzoek naar behandelingen voor hersenkankers zoals DIPG bij kinderen en glioblastoom, een andere agressieve vorm van hersenkanker, bij volwassenen. U hoort Carrie Strydom, de CEO van de Cancer Research Foundation.
It really isn't a fantastic treatment option out there at the moment. And what we're hoping is that this grant will provide hope to families with children with DRPG.
Het ACRF Brainstorm Research Lab zal AI en andere tools gebruiken om duizenden behandelingsopties te testen en de beste aanpak te bepalen. Het zal ook een clean room financieren voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde celtherapieën voor patiënten. Professor Missy Jenkins, hoofd van het Walter and Eliza Hall Institute, erkent dat het een enorme uitdaging is.
Prognosis for DIPG is the most dismal of any other cancer. And in fact, you know, brain cancers kill more children than any other disease. And so the dial hasn't shifted for decades. And unfortunately, oncologists are still having the same conversations with patients, which is telling them to go home and make memories with their families and that there are no options available. And so we really need to start working together and collaborating better.
Het Brainstorm-project zal nieuwe medicijnen en therapieën voor hersenkanker testen, in de hoop het proces van ontdekking tot klinische proeven te versnellen.
So this is an end-to-end pipeline. So it's going from the drug discovery, using AI approaches and liquid handling robots for drug screening, all the way through to laboratory-based testing, all the way through to our patients that are in the operating room having their tumors removed. And then being able to sequence them quickly and diagnose quickly. And then using that information to inform a drug design.
Het laboratorium opent volgend jaar en biedt hoop aan families zoals die van Pippa. Asha Abdi en Alan Lee maakten deze bijdrage voor SBS Nieuws. En SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Zo heerlijk rustig van Wim Sonneveld. Wat een prachtige stem had die man toch. Dit is SBS Dutch. Straks hoort u meer over Native Title en krijgt u een voetbalupdate. Maar eerst aandacht voor boeken. Het is bijna zomervakantie, een periode waarin mensen vaak meer tijd hebben om een boek te lezen. En om u te voorzien van leesinspiratie heeft Astrid van Schoonakker, onze vaste boekenrecensent, weer een boek van een Nederlandstalige schrijver uitgekozen om te bespreken.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Deze maand gaan we het hebben over Verborgen Vader van Dido Michielsen. Astrid, waarom heb jij dit boek gekozen?
Dit boek heb ik gekozen omdat ik daar heel erg benieuwd naar was. Want ik heb van deze schrijfster haar eerdere twee boeken, Lichter dan ik uit 2019 en Zoeken naar Isa, gelezen. En die twee boeken die gingen allebei over haar voormoeders, die allemaal hun geschiedenis hadden liggen in voormalig Nederlands-Indië. En dit boek is eigenlijk, zo ja, zoals de titel het al zegt, hè, Verborgen Vader, dat gaat nu niet eens over een voormoeder, maar over haar eigen vader. Ja, en daar was ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar wat ze daarover te schrijven had.
Ja, en is dit dan op waarheid gebaseerd of zit hier ook een vleugje fantasie bij?
Nee, het verschilt dus van die eerdere boeken die ze geschreven heeft. Daar was het een beetje de non-literaire fictie, het genre, waar ze daar waar de gaten vielen in de verhalen waar ze dat niet zeker van wist vanuit bronnen of verhalen. Daar had ze dan een mooi lopend verhaal van gemaakt en zelf een beetje ingekleurd. En dat doet ze juist in deze zoektocht niet. Dat is ook echt gebaseerd op bronnenonderzoek. Ze is afgereisd naar Nederlands-Indië. Ze is zelfs in therapie gegaan, waar ze eigenlijk ook heel veel informatie uit heeft weten te krijgen. Nou ja, en dat alles wat ze heeft gedaan, daar is eigenlijk dit boek de verslaglegging van. Ja. En dat wordt dus ook in de literatuur, want dat is toch ook alweer een apart genre, dat noemt men in de literatuur dan vaterzoegen op mooi Duits. Ja, daar heb ik eigenlijk ook direct een fragmentje over, een kort fragmentje wat ik graag voor wil lezen.
Oké.
Mijn vader speelt geen rol meer in mijn leven. Dat besloot ik op mijn 13e, 6 jaar na de scheiding van mijn ouders. Hij was beroepsmilitair, zo'n oorlogszuchtige ijzervreter die zijn dochter strak zou houden. In mijn jeugd iemand voor wie ik me een beetje schaamde. Misschien was hij zelfs een moordenaar, bedacht ik. Ik was natuurlijk pacifist, want ik bewees door overal bandenbom-symbolen op te tekenen. Evengoed vroeg ik mijn vader om zijn legerpukkel, die ik als schooltas gebruikte en waar ik Mickey en Minnie Mouse op naaide. Iedereen in mijn klas, die zichzelf in die tijd een beetje hip vond, had een legertas. Maar de mijne was zo'n stugge groene met een koperen gesp. Die had wat meegemaakt, in tegenstelling tot de slappe beige exemplaren die nieuw uit de legerdump kwamen. Een nadeel was dat de tas te klein was voor mijn atlas en andere grote boeken, waardoor de klep altijd een beetje open hing en er ze malotig uitstaken. Ik probeerde er nog een paar van zijn onderscheidingen op te lijmen, dat hij dat goed vond, totdat mijn moeder haar hoofd schudde en zei, doe maar niet. Toch bleef ik tevreden met mijn customized pukkel. Mijn vader zelf gunde ik uit tot een vage schim, een Indische oom die er niet toe deed. Nou, en dat doet ze eigenlijk totdat ze begint te puberen. En daar heb ik ook een klein stukje over wat ik graag wil voorlezen. Dat ik mijn vader uit mijn leven schrapte is volgens Jung een van de gevolgen van de vaderwond. Hij wees mij af door na de scheiding uit mijn leven te vertrekken en vervolgens wees ik hem af. En hem niet alleen. Ik ben onnodig geharnast in het leven gaan staan. Je zou zelfs vermijdend gehecht kunnen noemen. Bovendien schijnt het zo te zijn dat als je je vader afwijst, je dit vooral ervaart als een gedeeltelijke afwijzing van jezelf. Familietherapeut Else Marie van der Ehrenbeent meent dat wie zich voor zijn pijn afsluit ook gevoelens als liefde en intimiteit uit de weg gaat. Ik lees tot mijn schrik in een van haar boeken, met als gevolg dat je afstand houdt van bijvoorbeeld partner of kinderen, die juist naar jouw nabijheid verlangen en er hun best voor doen jou te bereiken. Hun inspanningen zullen tevergeefs zijn, waardoor ongewild nieuw onrecht ontstaat. Mijn God, tevergeefs. Ik kan accepteren dat ik heb niemand nodig houding een verdedigingsmechanisme is, geworteld in de angst door afwijzing. Ik geloof zeker dat mijn vader intergenerationeel trauma op mij heeft overgedragen. Maar dat mijn man en kinderen daaronder lijden, kan nooit de bedoeling zijn. Nou, en dat is eigenlijk, denk ik, ook de reden waarom ze toch aan dit project is begonnen. Dus naar de voormoeders het leven beschreven te hebben. Dus ook aan de slag te gaan met haar vader. Want ja, zij kwam er ook achter dat zij door hoe zij in het leven staat, dat gevolgen had voor zichzelf, maar ook voor de kinderen. En ja, daar wilde ze denk ik eens en voor altijd iets mee doen om daar misschien wel van af te komen. Mm. Wie was haar vader dan? Nou, haar vader was Rudy Michielsen, geboren in 1918 en overleden in 1974. En hij werd geboren op Nederlands-Indië, in Surabaya. Maar zijn vader, die kwam uit Brabant. Dus dat was een Hollandse man die naar de toentertijd Nederlandse kolonie was getrokken. En van zijn vader was hij een zoon uit van de tweede leg, om zo maar even te zeggen, samen met twee zussen. En zijn moeder, dat was een hele mooie vrouw, dus dan ook allemaal prachtige foto's ook in het boek. En die was half Indisch en half Joods-Portugees. En zij heette Marianne. En op zijn 10e verjaardag, of rondom zijn 10e jaar, overlijdt Rudy's vader al. En moeder vertrekt dan ook met het gezin naar Nederland. Daar komen ze in Nederland, gaat hij naar de zeevaartschool, waar hij dus een opleiding krijgt. Maar op 21-jarige leeftijd trekt toch een Nederlands-Indië weer, het land waar hij ook is geboren. Want dan meldt hij zich aan als KNIL-militair, het Koninklijk Nederlands-Indische leger, wat toen de tijd actief was. En ja, daar niet lang daarna, in 1941, verklaart Nederland natuurlijk Japan de oorlog. Want dat is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd, dat als agressieve mogendheid tegenover de geallieerden, Nederlanders en de Amerikanen. Dus daar breekt oorlog uit. Dus moet hij ook aan de slag daar. En alsof hij een beschermengel op zijn schouder heeft zitten, komt hij overal net op het juiste moment en overleeft hij eigenlijk alles ook in die jaren. Zo wordt hij in eerste instantie al ingezet om Duitsers die toen de tijd in het Nederlands-Indië woonden, om die te verplaatsen naar een ander eiland op een schip die hij moest bewaken. Tijdens de politionele acties wordt hij zelf krijgsgevangene in een Japans kamp. Maar juist dan zo'n kamp waar de omstandigheden eigenlijk weer heel gunstig waren, als je dat vergelijkt met de verhalen die ook bekend zijn over de spoorlijnen die ook door krijgsgevangenen toen de tijd aangelegd moest worden. Dus hij mazzelt eigenlijk er een beetje omheen. Tot ook wel een beetje, als je dat tussen de regels door leest, een beetje tot frustratie denk ik ook wel van Dido Michielsen. Want ja, die denkt dan toch van nou, zo mijn vader, wat hij op mij heeft overgegeven, nou dat moet dan misschien wel iets vreselijks op de achtergrond liggen. Maar ja, dat blijkt dan toch eigenlijk niet zo te zijn. En ze vindt dus ook wel in bronnen dat, zoals ze dacht als tiener, dat hij misschien ook wel heel veel mensen had vermoord. Nou, daar vindt ze ook geen bewijs van. Maar goed, het is wel wat ze ook nog vindt, is dat de vader, voordat hij met haar eigen moeder trouwde, een andere vrouw had. Een eerste vrouw waar hij mee getrouwd was, die heette Kos. Die hadden ook een dochtertje, Marianne, dus dat is een halfzus van Dido. Maar dat huwelijk, dat strandt eigenlijk al snel. En die Marianne vertrekt ook naar Nederland met haar moeder. En Rudy die komt begin jaren 50 ook weer in Nederland terecht. En daar ontmoet hij de moeder van Dido. Die moeder die werkt voor een generaal en dat is een gezamenlijk contact. En die generaal die is eigenlijk een soort matchmaker, want die vindt dat wel een goede partij voor de moeder van Dido. Dus zij besluit te trouwen en dan wordt op 3 september 1958 wordt Dido geboren. Maar ja, helaas voor haar, want 6 jaar later dan besluiten de ouders ook alweer te scheiden. Haar vader heeft het toch best wel moeilijk. Hij doet grote uitgaven, leeft eigenlijk niet naar zijn eigen portemonnee, maar koopt dan ook een grote auto, waardoor ze in allerlei problemen terechtkomen. Waardoor die moeder van Dido ook op een gegeven moment besluit van nou, we moeten hier maar een punt achter zetten. Nou, en dat is eigenlijk dat als puber, en dat is wel heel mooi wat dan in het verhaal naar voren komt, is dat tijdens die oorlog in Nederlands-Indië is die vader Rudy, die komt op een kleine tank te zitten. Dat zijn niet de tanks die we nu kennen, maar in die tijd waren dat kleine tankjes. De vechtwagens werden ze ook wel in die tijd genoemd. En Dido die gebruikt dan een metafoor dat ze eigenlijk als puber ook in haar eigen vechtwagen kruipt. Omdat haar vader, hè, wat ze dan toen nog dacht van nou dat is een ijzervreter en die heeft misschien wel mensen gedood. En ja, dat is dan wel weer mooi, want in dit boek is het zo dat, ja, en dat ga ik natuurlijk allemaal niet verklappen, maar in die vaterzoeken komt ze heel veel te weten over het leven van haar vader. op ook het continent daar helemaal in Nederlands-Indië, maar ook wat er in Nederland zich heeft afgespeeld. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag wat je als lezer bezighoudt. Van ja, zorgt deze vaten zoegen ervoor dat er nog meer zout in de wonden van Dido wordt gestrooid? Ja, of komt hij er misschien toch wat positiever uit dan dat ze altijd over hem gedacht heeft? En nou ja, daardoor maakt het boek zeker het lezen waard en ook een dikke aanrader.
Als ik dit zo hoor, hè, en eigenlijk bijna elke maand als jij vertelt over een boek. Ik zou nooit schrijver kunnen worden. Mijn familie is oerzaai.
Ja.
Hoe kan zo iemand voormoeders hebben die heel interessant zijn? Een vader die heel interessant is? Jij hebt natuurlijk zelf ook net een boek geschreven over je eigen overgrootvader.
Ja, dat is... Ik denk... Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar als jij misschien wel zou gaan zoeken. En je gaat meer dan 2-3 generaties terug. Dan zal het je misschien
dat
verbazen.
Ook mijn familie dan heel
wie,
erg interessant
weet,
was.
Wie weet.
Dankjewel voor deze mooie tips. Verborgen vader van Dido Magiels. Dankjewel Astrid.
Dankjewel.
Ja, wellicht heeft u het boek Verborgen Vader al eens gelezen of houdt u meer van andere genres. Op onze website vindt u bijna 50 boekentips van Astrid. sbs.com.au/Dutch. Welkom terug bij SBS Dutch. Het is tijd voor de achtergronden bij het nieuws in Nederland. We hebben het willekeurige weekoverzicht kunnen samenstellen met dank aan de fragmenten van de NOS. Maandag presenteerde informateur Sybrand Buma zijn eindrapport over de verkenningsfase. Hierin valt te lezen dat er voldoende steun is voor verdere gesprekken tussen D66, CDA en VVD.
En daarom ben ik tot het advies gekomen dat deze drie partijen, D66, VVD en CDA, mede op basis van de eerder gepresenteerde agenda aan het werk gaan om een akkoord voor te bereiden op basis waarvan een stabiel kabinet kan worden geformeerd. Deze volgende fase is bedoeld om inhoudelijk verder te praten, maar ook om verder te zoeken naar brede steun in beide kamers.
De taak van Sybrand Buma die zit er nu op. Rianne Letschert heeft inmiddels het stokje van hem overgenomen en is namens D66 de nieuwe informateur. Letschert is hoogleraar victimologie en internationale recht en sinds 2021 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit in Maastricht. Ze heeft de afgelopen dagen gesproken met de grote drie, de drie hoofdrolspelers, met dus D66, CDA en VVD en ook met GroenLinks, PvdA en JA21. Dit weekend zal er op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum onderhandeld worden. Daar houden wij u natuurlijk van op de hoogte. In het Duitse Udum, net over de Nederlandse grens, houden ze een groot deel van het NAVO-luchtruim in de gaten. NAVO-correspondent voor de NOS, Kiesja Hekster, mocht bij uitzondering een kijkje nemen en sprak daar met de Nederlandse luitenant-kolonel Corné.
We gaan kijken wat het is. Op het moment dat het een vijandje is en er gaan allerlei zaken helemaal mis, wat gelukkig nog nooit is voorgekomen. En dan moet je naar de hogere legerleiding, binnen NAVO in dit geval, om autorisatie te vragen om iets anders te kunnen doen. En dat kan eventueel geweld zijn.
Nou komt er heel veel dreigende taal uit Rusland. Wat doet dat u?
Mij niet zoveel persoonlijk. Ik heb de Koude Oorlog nog meegemaakt, dus ik ken niet anders dan dat er veel op de trom geslagen wordt. Ik denk dat het de politiek meer doet dan dat het de militairen iets doet.
Verbind worden door een tegemoetkomende fietser. Hier in Australië zal je dat niet zo heel snel overkomen. Maar in Nederland, fietsland natuurlijk wel. Het felle licht kan zorgen voor gevaarlijke situaties. En daarom is de Fietsersbond in Apeldoorn een actie gestart. En ook Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland ziet dat er iets moet veranderen.
Wij denken dat de wet en regelgeving aangepast zou moeten worden. Die stamt uit 1990, dat is heel lang geleden. Hadden we hele andere fietsen met hele andere fietsverlichting. Dus in de wet en regelgeving zou ook kunnen staan hoe fel een fietsverlichting mag zijn. Dat is nu niet het geval.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht. We danken de NOS voor de fragmenten. Later in het programma vertelt sportjournalist Jaap de Groot tegen welke landen het Nederlands elftal het moet opnemen tijdens het WK voetbal van volgend jaar. Maar eerst...
Dit is SBS Radio Dutch.
Australië staat wereldwijd bekend om zijn rijke en diverse First Nations culturen. Maar als het gaat om inheemse titels en landrechten, vraag je je misschien nog steeds af wat ze eigenlijk betekenen. Dus wat is Native Title en hoe is het ontstaan? Inheemse titels, landrechten en verdragen zijn drie verschillende benaderingen die worden gebruikt om deze cultuur te versterken en de verbondenheid van Aboriginal en Torres Strait Islanders met het land te behouden. Je kunt meer te weten komen over landrechten en verdragen in eerdere afleveringen van de SBS-serie Australia Explained. Dit keer gaat het over native titles. We leggen uit wat het is, de geschiedenis, hoe het verschilt van landrechten en wat het betekent. Wel een waarschuwing vooraf, de volgende bijdrage bevat namen van overleden mensen.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Meer dan 200 jaar lang werd Australië uitgeroepen tot Terra Nullius, wat leegland betekent. En werden Aboriginals en Torres Strait Islanders, die hier woonden voor de komst van de witte kolonisten, niet erkend. Dat veranderde met een historische rechtszaak, de Mabo-zaak. In 1982 begon een groep Meriam-mensen onder leiding van Eddie Mabo een rechtszaak om erkenning te eisen van hun traditionele eigendom van de Murray-eilanden in de Straat Torres, een kleine eilandengroep net boven de punt van Queensland, helemaal in het uiterste noorden van Australië. De zaak was uitgebreid en duurde bijna 10 jaar. In 1992 nam het Hooggerechtshof van Australië een historische beslissing waarin werd erkend dat de Meriam-mensen het inheemse eigendomsrecht over hun land hadden. Deze uitspraak was historisch. Het maakte een einde aan de lang gekoesterde juridische fictie van Terra Nullius. Na deze uitspraak werd de Native Title Act 1993 aangenomen door het federale parlement. Op 15 november 1993 sprak de toenmalige premier Paul Keating het volk toe en schetste hij de reactie van de Australische regering op de Mabo-uitspraak van het Hoge Rechtshof.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius, the convenient fiction that Australia had been a land of no one. The truth was native title, the fact that the land had once belonged to Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, and that in some places a legal right to it had survived the 200 years of European settlement.
Native title is de erkenning dat sommige First Nations volkeren nog steeds rechten hebben op hun land en water, gebaseerd op hun traditionele wetten en gebruiken. Deze rechten worden niet verleend door overheden of via onderhandelingen, ze worden erkend door de Australische rechtbanken. Native title wordt vaak omschreven als een bundel van rechten, omdat het meerdere verschillende rechten omvat, niet slechts één. Deze rechten kunnen het gebruik van land en water omvatten door de jacht, visserij, ceremonies en de zorg voor belangrijke culturele plaatsen. Het erkent de gedeelde of groepsrechten die voortkomen uit langdurige culturele en spirituele tradities in plaats van privé of commercieel eigendom. Native title vervangt echter geen ander landgebruik, zoals landbouw, mijnbouw of lokale overheidsactiviteiten. Op veel plaatsen bestaan deze gebruiken naast native title. Dit betekent dat First Nations volkeren vaak landrechten delen met anderen, zoals boeren, mijnwerkers of councils. Voor Aboriginal en Torres Strait Islander gemeenschappen gaat native title over veel meer dan alleen land. Het gaat over identiteit, cultuur en verbondenheid. Professor Peter Yu, een Yawuru-leider en academicus, legt uit.
What native title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community. What it does do, it also provides a reinvigorated foundation for learning and relearning languages and song and dance and cultural knowledge so that we're able to continue the path of building succession capabilities in our families, in our tribal groups.
Maar erkenning krijgen is nog niet zo eenvoudig. Om een inheemse titel te verkrijgen, moeten gemeenschappen een blijvende band met het land aantonen. Vaak door middel van mondelinge geschiedenis, verhalen en documenten die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het juridische proces is complex en traditionele wetten en gebruiken passen niet altijd naadloos in westerse juridische kaders. Advocaat Gwyneth Govarden is gespecialiseerd in inheemse titels en erfgoedrecht en legt de uitdagingen uit.
We're trying to fit a traditional culture into like a framework. We're just trying to stuff it in and trying to make it work when really... And yeah, that it has inherently challenges in that, which creates problems because the system itself that we're trying to fit into has not been created. The framework has not been designed for that.
Toch hebben inheemse titels echte en blijvende verandering teweeggebracht. Het heeft gemeenschappen geholpen hun talen nieuw leven in te blazen, traditionele manieren van land- en waterbeheer te herstellen en een grotere rol te spelen in beslissingen over hun traditionele land en water. Sinds de invoering van de Native Title Act bestrijkt Native Title nu ongeveer 40% van Australië, voornamelijk in afgelegen en regionale gebieden waar de traditionele band met het land behouden is gebleven. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit anders is dan grondbezit. Als je in een stad of een regionaal gebied woont, zoals veel migranten, zal Native Title je dagelijkse leven waarschijnlijk niet veranderen, maar het begrijpen ervan is een stap in de richting van respect en verzoening. U hoort nogmaals Gwyneth Govarden.
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people on a personal level. People think it's going to affect their life on like a day-to-day, and I can't really see it doing that.
Zoals Paul Keating zei toen hij terugblikte op de Mabo-uitspraak, ging het opnemen van Native Title in het Australische landbeheersysteem niet alleen over rechtvaardigheid voor de First Nations. Het was een stap voorwaarts voor alle Australiërs.
We can move on to see Mabo as a tremendous opportunity it is. An opportunity to right an historic wrong. An opportunity to transcend the history of dispossession. An opportunity to restore the age-old link between Aboriginal land and culture. An opportunity to heal a source of bitterness. An opportunity to recognise Aboriginal culture as a defining element of our nationhood. And to make clear that this Australia, this modern, free and tolerant Australia, can be a secure and bountiful place for all, including the first Australians.
Voor veel First Nations is Native Title niet zomaar een juridisch proces. Het is een manier om de verhalen van hun voorouders levend te houden. Voor mensen die nieuw zijn in Australië helpt het begrijpen van inheemse titels ons de diepe band te zien die de First Nations met het land hebben. Een band die duizenden jaren oud is en nog steeds springlevend is. Inheemse titels blijven evolueren met nieuwe overeenkomsten die bepalen hoe land, water en erfgoed worden beschermd voor toekomstige generaties in heel Australië. Landrechten, verdragen en inheemse titels kennen allemaal verschillende juridische en politieke processen, maar ze zijn alle gericht op het erkennen van de band van de First Nations met het land en hun steun voor zelfbeschikking.
We need our land, our culture, our language and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.
Deze aflevering van de SBS-serie Australia Explained werd samengesteld door Nikaya Hutchins en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Iedere week bespreekt SBS Dutch het laatste voetbalnieuws met sportjournalist Jaap de Groot. Ik sprak hem donderdagochtend vlak na afloop van de Champions League wedstrijd van Ajax tegen Karabach. En we spraken onder meer over hoe Oranje geloot heeft voor het WK voetbal volgend jaar in Amerika, Canada en Mexico. Ook blikten we vooruit op de klassieker Ajax-Feyenoord die morgen zondag dus gespeeld wordt. Maar eerst dus Ajax in de Champions League.
Ajax is eindelijk van de hatelijke 36e plaats in de stand af. Die hebben verrassend toch wel met 2-4 van Karabach gewonnen. Die al 6 punten hadden. Ja, en de Amsterdammers komen nu op 3 punten en staan op de 33e plaats in de ranking. En ja, hoe gek het ook klinkt, met nog 2 wedstrijden te gaan, kunnen ze nog altijd op 9 punten komen. En dat schijnt, volgens de computer uitdraaien, voldoende te zijn om de volgende ronde te halen met 9 punten en dan minimaal een 24e plaats. En ja, ze hebben nog de wedstrijd tegen Villarreal te gaan en Olympiakos. Ja, nou ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Dat was zeker in Azerbeidzjan het geval, want ja, de ploeg kwam 2 keer op achterstand en maakte het in het laatste kwartier helemaal goed. Van een 2-1 achterstand naar een 2-4 overwinning. Met een ploeg met 3 jongens van 17 jaar uit eigen kweek. Bouwman, Mokkio en Sean Steur. Ja, het begint weer licht aan het eind van de tunnel in Amsterdam te komen. En als je dan ziet dat een dag daarvoor PSV overigens na een geweldige wedstrijd tegen Atletico Madrid net aan het kortste eind trok met 2-3. Maar eigenlijk had niemand het na afloop over... Ja, natuurlijk over de nederlaag, maar vooral over het ongelooflijk hoge niveau van de wedstrijd. Waarin toch duidelijk bleek dat PSV enorm is gegroeid. En eigenlijk ondanks de nederlaag maakt niemand zich zorgen dat PSV de tweede ronde gaat halen. Ze blijven op 8 punten staan, de 19e plaats, de eerste 24 gaan door. Er wachten nog uitwedstrijd tegen Newcastle United en een thuiswedstrijd tegen Bayern München. En volgens... De berekeningen hebben ze nog 1 punt genoeg. En gezien het spelbeeld van de wedstrijd tegen Atletico Madrid, moeten ze het gewoon gaan halen. Want dit is een ploeg die gewoon in ieder geval bij de subtop van Europa hoort. En dat kan over Ajax nog niet gezegd hebben. Maar bij Ajax is het positieve dat ze in ieder geval de weg omhoog hebben gepakt. En dat biedt weer perspectief voor komende zondag in de klassieker tegen Feyenoord.
Ja, die gaat gespeeld worden natuurlijk. Altijd een beladen wedstrijd. Hè? Dat gaat dit keer niet anders worden. Vanwege het incident met al dat vuurwerk mag de F-site er niet bij zijn.
Nee, en gelukkig maar. Stel maar een daad. En er wordt nu ook gekeken of ze ook juridisch kunnen worden aangepakt. Dat ze dus niet alleen gekeken wordt naar een stadionverbod. Maar dat ze ook daadwerkelijk voor de strafrechter kunnen komen. Wegens het verstoren van de openbare orde en het gebruik van geweld. Dus ja, Ajax zal in ieder geval een deel van de 12e man missen. Maar ik betwijfel of die echt gemist gaat worden.
Ja, welke wedstrijden staan er nog meer op het programma in de Eredivisie? Want ja, veel aandacht gaat dus uit naar die klassieker. Maar er wordt meer gespeeld.
Nou ja, kijk, PSV heeft natuurlijk nu een ruime voorsprong van 6 punten op Feyenoord. Ze spelen thuis tegen Heracles. Dus ja, als Feyenoord niet wint tegen Ajax, dan komen ze minimaal op 8 punten. Verder is heel interessant... Wat NEC doet, want NEC heeft door de overwinning op Volendam, wat trouwens ook een hele leuke wedstrijd was, 2-3. In de laatste 3 minuten maakte eerst Volendam gelijk. En in de echt allerlaatste minuut maakte NEC toch weer 2-3. De Nijmegenaren staan nu 2 punten voor, of 1 punt voor op nummer 4 Ajax. Wat over AZ is gegaan. Wat weer slordig punten verspeelt tegen Go Ahead. Ja, en NEC speelt tegen Telstar. En Ajax speelt dus tegen Feyenoord. En AZ thuis tegen Excelsior. Ja, ik ben benieuwd in hoeverre NEC toch de lijn gaat doortrekken. Ze hebben in ieder geval een hele leuke ploeg. Met veel scorenvermogen en heel voetballend vermogen ook. Dus ja, Telstar NEC is om in de gaten te houden. PSV Heracles is om in de gaten te houden. AZ Excelsior. Ja, dat zijn een beetje de krenten uit de pap dit weekende.
Ja, en laten we het ook nog even hebben over de loting van het WK, wat volgend jaar gespeeld gaat worden in Amerika, Canada en Mexico. Hoe heb jij naar dat hele gebeuren zitten kijken, Jaap? Je loopt al heel wat jaartjes mee, met voetbal ook, de FIFA, UEFA. Wat vond jij van wat daar gebeurde allemaal?
Nou ja, als Europeaan en Nederlander, gênant, maar... Inmiddels weet ik het niet beter. Dit is al jaren aan de gang, zeker met Infantino. Je weet dat het een politicus puur sang is. Dus hij weet waar het geld is en hij weet waar de macht zit. En het geld zit in Azië en het Midden-Oosten. En de macht zit bij iemand als Trump. Ja, en alle twee die elementen, geld en macht, bevinden zich buiten Europa. Dus we kunnen in Europa... en aangeroepen en het allemaal verschrikkelijk gaan vinden. En misschien in Australië ook wel. Maar er zijn ongeveer 200 leden van de FIFA. En er zitten ongeveer 130 in Azië, Afrika en in Amerika. Dus we kunnen van alles ervan vinden. Dan gaan we op een motie van afkeuring indienen namens Europa. En dan gaat er toch 2/3 van de stemmen. Gaan toch in het voordeel van Infantino. En dat weet hij als geen ander. Dus hij is bezig om Amerika te pleasen. Hij is bezig om... het Midden-Oosten te pleasen en hij is bezig om Azië te pleasen en voelt zich machtiger dan ooit. Hij was aanvankelijk, heeft hij jarenlang in Qatar gewoond, is volgens mij zelfs ereburger van Qatar geworden. En inmiddels is hij al 3 jaar American citizen in Miami, waar de FIFA de legal office heeft gevestigd met 100 werknemers. En in de nabijheid het fraaie appartement van president Gianni Infantino, ver weg van Europa, ver weg van het FIFA-hoofdkantoor in Zurich. Dus ja, we kunnen er van alles van vinden, maar voorlopig heeft hij de meerderheid van stemmen. En ja, daar kunnen alle opposities moord en brand roepen. Hij zit nog heel veilig in, op zijn troon.
Ja, en dan de uitslag van de loting. Nederland was natuurlijk de poolwinnaar. Tegen wie gaan zij spelen in de poolfase?
Ja, 14 juni in Dallas tegen Japan. 20 juni in Houston tegen Tunesië. En 25 juni tegen de winnaar van de Europese play-off. En dat kan zijn Albanië, dat kan zijn Oekraïne, dat kan zijn Polen of dat kan zijn Zweden. Dus een pittige pool waarbij je bij een off-day tegen iedere willekeurige tegenstander punten kan verspelen. Het voordeel van Nederland is wel, hè, een punt van discussie is natuurlijk het weer in Amerika. We hebben dat toen in 1994 meegemaakt toen Nederland in Orlando speelde en in Dallas met Ierland rond de 40 graden. En de wedstrijd tegen Brazilië, de kwartfinale, was ook rond de 38 graden. Daar heeft Nederland in de eerste ronde geen last van, want zowel in Dallas als in Houston is er sprake van een overdekt stadion met koeling.
Ja, dus het is nog niet zo, maar 1, 2, 3 bekeken. Nou, die poolfase, daar komen we wel door.
Nee. Kijk, Nederland is wel aan zijn stand verplicht. Het is de enige van de vier in de top 10. Daar volgt Japan weliswaar op de voet. En de Japanners hebben natuurlijk bewezen, ook in Qatar, werden ze poolwinnaar in de groep met Duitsland en Spanje. Dus dat is voor mij de meest geduchte tegenstander. Maar ja, of het nou, ik noem maar wat, Zweden of Tunesië wordt. Als Nederland zelf dan normaal voetbalt, dan is het oké. Maar je moet geen off-day hebben. En het is ook een pool waarbij ik me afvraag of je met dat je echt minimaal 3 punten nodig zal hebben om verder te komen. Dus een nederlaag en 2 gelijke spelen, dat wordt heikel. En zeker de eerste wedstrijd tegen Japan gaat meteen een stevige kick-off worden. Dus we gaan het zien. We gaan in ieder geval voorbereiden. In maart tegen Bolivia en Noorwegen. 2 oefenwedstrijden die Oranje in Nederland speelt. En zoals het er nu naar uitziet, zal Nederland rond 1 juni naar Texas vertrekken om daar in de buurt van Dallas zich voor te bereiden op het lange WK. Die dit keer in tegenstelling tot andere versies van het WK 6 weken gaat duren. Van 11 juni tot 19 juli.
Ja, heel kort nog, Australië heeft het iets minder getroffen met onder andere Amerika. Hè? Amerika was heel blij.
Ja, kijk, Amerika is thuisteam en je voelt aan alles. De eerste 3 gaan door, dus wat dat betreft. Australië moet 1 wedstrijd zien te winnen en dan ben je in feite safe. En Amerika verslaan wordt heel moeilijk, hoewel Amerika nog steeds enorm zoekend is naar de juiste formatie. Maar het is een thuisspelende ploeg. En zeker commercieel gezien, we hebben de loting gezien, er gaat zoveel geld om. En de commissie speelt zo'n vooraanstaande rol, dat je ook wel aanvoelt dat er, als het erop aankomt, dat gezorgd gaat worden dat het glas voor Amerika half vol zou zijn. Nou, is alleen maar te hopen dat het niet ten koste van Australië gaat.
Alle uitslagen en programma's en ook de loting zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/touch. Ik spreek je volgende week weer, Jaap. Dankjewel.
Ja, tot ziens, Paulien.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app die te downloaden is in de App Store en in Google Play. En dat downloaden is helemaal gratis. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons op facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. Over een half uurtje, om 12:30, kunt u op SBS World Watch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat journaal is ook te vinden op SBS On Demand. We eindigen vandaag, net als altijd, met muziek. En dit keer is dat De Wereld Zonder Jou van Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. Heel graag, tot woensdag. Fijn weekend, dag!
Ik heb een masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.